Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enige werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 113, het tweede en het vierde vers, van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij is Heere namen lof gegeven. En ook het vierde, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten. 2 en 4 van Psalm 113. Psalm 48, het zesde vers, willen wij zingen na de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna wordt u gelezen uit het Tweede Koningenboek, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 19, waaruit opnieuw onze tekst zal zijn. En vervolgens ook uit Matthäus 8, vers 1 tot en met 4. Wij doen eerst belijdenis van het geloof door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 48, het zesde vers. En vervolgens wordt u gelezen 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 19 en Matthäus 8, vers 1 tot en met 4.
En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu 2 Koningen 5. Naaman nu, de krijgsoverste des konings van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land Israëls gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw, och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende, zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land Israëls is. Toen zeide de koning van Syrië, ga heen, kom en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen, nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende, zo wanneer nu deze brief tot u gekomen zal zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide, ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt een man, om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde als Elisa de man Gods gehoord had, dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen, waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende, ga heen, was u 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide, zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden, mijn vader, Zou die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft, was u en gij zult rein zijn. Zo klom hij af, doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor het aangezicht en zeide, zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neme. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En de Aman zeide, zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer, nog schuldoffer, nog slachtoffer andere goden doen, maar de Heere. In deze zaak vergeven de Heere uw knecht, wanneer mijn heer in het huis van Rimmon gaan zal, om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal. Als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeven toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem, ga heen in vrede, en hij ging van hem een kleine streek lands. En dan Matthäus 8, vers 1 tot 4. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En zie, een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende, ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem, zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen. Toon u zelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze middag onze overdenking van Naaman en de geschiedenis van de Aman voortzetten. De tekst vindt u in 2 Koningen 5. Vers 4 tot en met 8. En we willen die woorden nog een keer lezen. 2 Koningen 5, vers 4 tot en met 8. We lezen daar Gods woord en de tekst voor deze middag. Toen ging hij, dat is Naaman, in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende, zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië, ga heen. Kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilvers en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende, zo wanneer nu deze brief tot u zou gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide, ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt, om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en zie dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen, waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Tot zover. We bidden de Heer eerst om zijn onmisbare zegen. Heere, uw zegen is inderdaad onmisbaar. Wij hebben u in alle dingen nodig. Om adem te kunnen halen. Om te kunnen luisteren. Om te kunnen spreken. Om onze gedachten te bepalen bij uw woord. om bewaard te worden voor afleidende gedachten en allerlei andere dingen die kunnen hinderen. Boven alles hebben we u nodig, opdat uw woord in ons hart mag worden gedragen. Zou u het willen geven, vanmiddag onder ons. U die in oude tijden uw oog op Naaman sloeg en hem ging trekken en hem ging brengen tot voor de profeet die uw woorden sprak. En u hebt ons vanmiddag gebracht bij uw woord. Heere, wil u geven dat melaatse zondaren, die met de kwaal van hun melaatsheid over de aarde gaan en die achter alles in hun leven moeten schrijven, doch melaats, het middel vanmiddag bij u vandaan aangewezen mogen krijgen. Daar kunt u uw woord voor gebruiken. Heren, wij zijn het onwaardig, wij hebben het niet verdiend. Uw dienaar kan het niet maken, maar u kunt het geven. Wil u dat schenken? Dat dat woord kracht mag doen. Laat hem nu tot mij komen. Laat haar nu tot mij komen. En als het zo is dat wij nog altijd voorbij leven aan die geestelijke melaatsheid, wil ons eraan ontdekken. En wil u alle andere wegen die we inslaan en alle middelen waarmee wij denken onze geestelijke genezing te kunnen kopen of te kunnen betalen, ons maar uit handen laten vallen. Dat we als arme en in onszelf verloren zondaren gezaligd mogen worden door een ander. Heere, stel uw woord zo tot zegen. Zegent u het aan kinderharten. Laten onze kinderen iets mogen begrijpen van uw woord. Laten ze een indruk krijgen van hoe belangrijk en hoe goed het is om u de Heere te mogen zoeken. Om u de Heere tot hun deel te mogen ontvangen. Wees u met de jongeren. Wil u hen helpen, ook op deze dag, bij het luisteren naar uw woord, Heere. U kent alle vragen en alle strijd. Alle onbegrepen wegen werkt u de genade die u werkte in het dienstmeisje van de Aman ook in hun leven. Ook jonge kinderen, ook jonge mensen kunnen geleid worden tot kennis der zaligheid. En Heere, u wilt het toch nog doen. Wil u zijn met onze ouderen hier in de kerk en waar u het ons mogelijk maakte, ondanks de warmte zeggen we u er dank voor. We bidden u ook voor degenen die met ons meeluisteren, die soms al zo lang niet meer in dit kerkgebouw kunnen komen. Heere, wil u aan hen denken en wil u ze opzoeken als ze met ons verbonden zijn. Weest u met degenen die vanwege vakantie elders verblijven, schenk hen uw hoede. Breng u ze op de bestemde tijd weer veilig onder ons. Heere, wil u zo aan een ieder van ons denken. Wil u ons bewaren. Wil u ons uw genade doen ervaren. Wilt u met ons land zijn, onze overheid, ons vorstenhuis. Zegen uw woord overal waar het deze zondag mag uitgaan. Sterk allen die u daartoe roept en die u daartoe ook een plaats schenkt. Heere, wees ook met degenen die soms al langere tijd niet kunnen preken. Wil u hen gedenken, ook op stille zondagen, op stomme sabbatten, zoals een van uw knechten ze ooit genoemd heeft. Wil u het goed maken met uzelf. Wil u zijn in gemeenten waar zorgen zijn, waar moeite is, waar wonden zijn geslagen. Heere, wil u zich ontfermen en wil u zo gedenken. Wil u vanmiddag onder ons de Satan schelden. Laat het zo zijn, Heere, dat deze plaats op die grote dag der dagen mag spreken van uw wonderen, van uw genade, van uw werk. Ook op deze warme zomerzondag. We vragen het onverdiend van onze kant, maar pleitend op uw genade, om Christus wil. Amen. We zingen van de 72e psalm het 6e en het 10e vers. Psalm 72 vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het behoeftig volk in hunne noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal heet en redder zijn. 6 en ook 10 van Psalm 72, terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Psalm 86, het vijfde vers, willen we zingen na de prediking. Al de heidenen, door uw handen voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn, Heer, en uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven, gij doet duizend wonderen heen, gij zijt God, ja, gij alleen. 86 vers 5. Geliefde gemeente, dominee Theodorus van de Groe, die hier een aantal honderden jaren geleden in hetzelfde Kralingen heeft gestaan, heeft in zijn preken over de blinde Bartimeus, prachtig boek, dat ik u van harte kan aanbevelen, maar de geschiedenis van Bartimeus, die blind geborene, genoemd een evangelieschilderij. Dat geldt ook voor de geschiedenis van de Aman. Dat is een evangelieschilderij. Het is een schilderachtige geschiedenis. We kunnen hem als het ware voor onze ogen zien. We zien hoe de ene gebeurtenis op de andere volgt. Hoe er in die verhaallijn als het ware een spanning zit. Maar we zien ook dat in die gang van de Aman vanuit het heidense Syrië naar Samaria, ja, iets ligt van een zendingsgeschiedenis. Want Naaman was een heiden, maar God brengt hem door zijn genade in aanraking niet alleen met een God die genezen kan voor het lichaam, maar boven alles die genezen kan voor zijn ziel. En als u de geschiedenis zo eens doorleest en u vraagt zich af wat voor genaden er allemaal liggen in deze geschiedenis. Hoeveel menigerlei genade, om die uitdrukking een keer te gebruiken. Hoeveel menigerlei genade in deze geschiedenis aan te wijzen is. Opzoekende genade. Ontdekkende genade. Armmakende genade. Trekkende genade. Reinigende genade. Bijblijvende genade, bewarende genade, noemt u het allemaal maar op. Maar dan ziet u inderdaad een evangelieschilderij. We willen een klein stukje daarvan deze middag overdenken. Het vierde tot en met het achtste vers. We beschrijven daarbij opnieuw Gods genade in het leven van de Aman de Syriër. En dan spreekt onze tekst over drie dingen. Allereerst over Naaman en de koning van Syrië. Want daar gaat Naaman eerst heen. Is dat goed? Dat hopen we vanmiddag wel te horen. In de tweede plaats Naaman en de koning van Israël. Want daar komt Naaman terecht. En we zullen erop letten hoe Naaman daar kwam. En ook hoe de koning zich gedroeg. Daar liggen ook geestelijke lessen in. Ten slotte Naaman en de koning der koningen. Want Gods oog is op Naaman gericht. En God stuurt Elisa, zijn dienstknecht, naar het paleis waar alles voor Naaman lijkt vast te lopen. Naaman en de koning van Syrië, vers 4 en 5. Naaman en de koning van Israël, vers 6 en 7, en Naaman en de koning der koningen, vers 8. Vorige keer hebben wij, en wellicht herinnert u het zich nog, nagedacht over de woorden van dat eenvoudige dienstmeisje, ergens tussen de 5 en de 15 jaar oud. Dat meisje had woorden gesproken die, misschien is dat bij u ook wel echt zo geweest, die indruk op ons zouden kunnen hebben gemaakt. Indruk vanwege de eenvoud van die woorden. Dat meisje heeft niet een hele lange preek gehouden, maar heel eenvoudig heeft ze gezegd, ik zeg het nu maar in mijn eigen woorden, ik zou zo graag willen dat mijn Heer met zijn meelaatsheid voor de profeet Elisa stond en alles deed wat hij zei, dan zou die zeker genezen worden. Heel eenvoudig. Dat meisje kwam ook niet aan met haar eigen weg, hoe wonderlijk die weg ook was. Maar in alle eenvoud wees ze op dat enige middel. Indrukwekkend waren die woorden ook vanwege de liefde die daarin sprak. U weet dat nog, Naaman was de grote vijand van dat meisje. De man die leiding gaf aan de soldaten en die soldaten hadden haar jonge leven verwoest. Haar weggeroofd uit haar vertrouwde omgeving en als een slavinnetje op de markt in Damascus neergezet. En toch, dit meisje mocht, kan het anders dan door genade, haar vijanden liefhebben. Ik zou zo graag willen dat mijn meester genezen werd door Elisa. Een woord indrukwekkend door de liefde die erin spreekt. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd, hebt uw vijanden lief. Zegent hen die u vervloeken. En doet wel degene die u kwaad doen. Indrukwekkend waren die woorden, en dat is het laatste wat ik daarover zeg, ook vanwege het grote geloof dat er bij dit kleine meisje gevonden werd. Want de Heer Jezus zelf heeft gezegd dat in de tijd van Elisa in heel Israël geen enkele melaatse ooit genezen is. Dat heeft dat meisje dus nooit gehoord en nooit gezien. En toch, dat meisje heeft zoveel geloofsvertrouwen op Gods almacht. Ook, ja dat toch ook, op Gods gewilligheid. Dat ze er vrijmoedig over spreekt. Als u maar daar was in Samaria, dan zou u zeker genezen worden van uw melaatsheid. Maar als u zich nu even probeert te verplaatsen in de vrouw van de Naaman, tegen wie dat meisje deze woorden heeft uitgesproken. En daar hebben we vorige week niet meer over nagedacht. Als we ons even proberen ons in te leven in haar situatie, kunt u zich dan voorstellen dat die woorden misschien helemaal niet zo indrukwekkend zijn geweest? Dat die vrouw toen ze die dingen hoorde misschien meewarig haar schouders heeft opgehaald. En eens heeft geglimlacht en heeft gezegd, ach kind, de beste dokters in Syrië kunnen mijn Heer niet genezen. En zou dan zo'n profeet ergens in zo'n klein landje, Samaria, dat wel kunnen? Zou het niet waarschijnlijk zijn geweest dat deze vrouw, de vrouw van de Naaman, die woorden van dat kleine meisje zou hebben afgedaan als kinderpraat? Of als wat trotse woorden over het land waar dat meisje vandaan kwam, maar toch dat ze die woorden wat meewarig weggelachen zou hebben? Zoals misschien uw kinderen, of uw kleinkinderen, of je collega's, of je vrienden, wanneer je een keer spreekt over het woord van God, is meewarig glimlachen. En misschien zeggen, mooi dat je daar steun aan hebt. Fijn, maar voor mij hoeft het niet. En toch, daar in Damascus in Syrië gebeurt iets anders. Deze vrouw van de Naaman die de woorden van dat meisje hoort, ze hoort die woorden niet alleen, maar ze hecht er ook waarde aan. Ze hecht er ook geloof aan. Zoveel geloof en zoveel waarde, dat ze deze woorden overbrengt aan haar man. Dat is, mag ik het zo eens zeggen, de stille schakel tussen vers 3 en vers 4. En als Naaman die woorden hoort, dan hecht hij er ook zoveel geloof aan en zoveel waarde aan, dat we aan het begin van onze tekst lezen, Toen ging hij naar Aman in en gaf het zijn heer, de koning, te kennen. Hoe komt dat? Hoe komt dat dat de vrouw van de Aman en de Aman zelf deze woorden toch op waarde schatten? Dat ze er waarde in zien, dat ze er aandacht aan geven, dat ze er geloof aan hechten. Twee dingen. Het eerste is dat woord uit de Spreuken wat u kort geleden met dominee de Butter overdacht hebt. Een horend oor en een ziend oog heeft de Heere gemaakt. Ja, die beide. Dat geldt ook hier. Dat horende oor van de vrouw van de Aman. Dat horend oor van de Aman zelf. Dat heeft de Heere gemaakt. De Heere gaf dat deze vrouw en deze man acht gaven op letten, op waarde hechten aan die eenvoudige woorden, aan dat eenvoudige getuigenis. God zegende dit eenvoudige woord. En diezelfde God leeft nog. Daarom is het toch goed als u misschien wel met een bevende stem of met een bevend hart, als u de gelegenheid krijgt een goed woord te spreken over de Heere. Om dat ook te doen tegenover mensen van wie wij misschien wel denken, ach, ze halen meewarig hun schouders op. Ze glimlachen even. Ze zeggen, goed, mooi dat je daar zoveel steun aan hebt, maar voor mij niet. De Heere, de God van het dienstmeisje van de Aman, leeft nog. Hij kan ook uw of jouw eenvoudige woorden gebruiken en ze zegenen. Als hij een horend oor maakt en een ziend oog geeft, dan draagt dat eenvoudige woord dat u spreekt meer zegen dan lange preken. Er is nog iets. Nog een antwoord op die vraag. Hoe komt het dat Naaman en dat Naamans vrouw acht geeft op deze woorden? Mag ik het kort eens zo zeggen? Omdat er nood was. Omdat Naaman, als hij naar zijn handen keek, de melaatsheid zag. Als hij zijn prachtige generaalskostuum uitdeed, dan zag hij hoe heel zijn lichaam bedekt was met zweren. En zijn vrouw zag het ook. En ze wisten, geen één middel dat we tot nog toe gezocht hebben helpt. En omdat het nood was, werd dit eenvoudige woord een woord van waarde. Hoe komt het, gemeente, dat wij soms evangelie preken naast ons neer kunnen leggen? Hoe komt het dat wij de prediking van een machtige en een bereidwillige Christus vanuit onszelf zo taxeren en zo waarderen dat we er eigenlijk geen enkele waarde in zien? Als dat zo is, hoe komt dat? Zou dat kunnen komen omdat het geen nood is? Want als het echt nood is in je hart en in je leven, als je iets ziet van die melaatsheid van de zonde en van de ongeneeslijkheid van die kwaal menselijk gesproken, dan wordt de kleinste aanwijzing in Gods woord een wonder. Als de Heere daarin meekomt, dan wordt dat een krachtig middel. U kent de geschiedenis van de bekering van de bekende prediker Charles Haddon Spurgeon misschien. Die man die zo lang gebukt ging onder de melaatsheid van zijn ziel. En hij had overal genezing gezocht, maar nergens gevonden. En toen was het een dag dat het slecht weer was in de stad waar hij woonde. En hij wilde naar een bepaalde kerk toe gaan. Maar vanwege het slechte weer schoot hij een kapelletje in waar hij onderweg langskwam. En daar vond hij een plaats te midden van maar weinig kerkgangers. En op de preekstoel stond een eenvoudige lekenprediker, zoals wij hem zouden noemen. Een man die niet echt opleiding had gehad. Maar een man die in alle eenvoud het woord van de Heere preekte. En die man zag Spurgeon daar achteraan zitten en het ongeluk van zijn door de zonde melaatse leven was van zijn gezicht af te lezen. En toen wees die eenvoudige prediker naar Spurgeon, hij wees hem aan en hij zei, jonge man daar achterin, u ziet er allerongelukkigst uit. En ik zeg dat u ongelukkig zult blijven wanneer u niet ziet op hem. Zie op hem. Zie op hem. En dat eenvoudige woord werd door de Heere gezegend en geheiligd tot bekering. En Spurgeon vertelt later, ik zag. God heeft maar een enkel woord, zelfs geen enkel woord nodig, maar de Heere wil woorden gebruiken. Laat het ons gebed zijn, Heere, gebruikt u het woord voor mij. En gebruikt u ook de woorden die ik spreek. Terug naar Naaman, vers 4. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen. Naaman gaat naar de koning. Moest hij dat doen? Was dat goed? Ik heb een poos lang gedacht dat dat niet goed was van Naaman. We zouden kunnen zeggen, Naaman had maar één ding moeten doen. Toen hij hoorde dat er in Samaria bij de profeet genezing te vinden was, had hij maar één ding moeten doen. Hij had naar de profeet moeten toegaan. Toch is het in de geschiedenis wel begrijpelijk dat Naaman naar de koning gaat. Want in die tijd, en we hebben dat de vorige keer ook al gezien, waren de verhoudingen tussen Syrië en tussen Israël gespannen. En Naaman was een hooggeplaatste militair, de generaal van het leger. Die kon vanwege zijn positie en vanwege die spanning tussen die twee landen niet zomaar naar Samaria, naar het buitenland afreizen. Als hij dat zou doen, dan zou dat in het ergste geval door de koning kunnen worden opgevat als een vorm van overlopen naar de vijand. Hij moest zijn zaak eerst voorleggen aan de koning, hij moest toestemming vragen. En dat doet Naaman ook. Hij doet dat heel voorzichtig, we lezen het in vers 4. Hij zegt, zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land Israëls is. Hij vraagt het dus niet al te gericht. Dat kon ook niet in die tijd tegenover een koning. Dan was de kans alleen maar groter dat het verzoek werd afgewezen. Maar hij legt wel het bericht van dat meisje voor de koning neer. En dan lezen we in vers 5. Toen zei de koning van Syrië, ga heen, kom. De koning reageert welwillend. Hij geeft met een enkel woord Naaman toestemming om naar Samaria toe te gaan. Ga heen, kom. Ga maar, dat is eigenlijk wat hij hier zegt. En opnieuw, daar zien we Gods leiding in. Ook een woord uit de Spreuken dat ons zegt dat de Heere het hart van de koningen neigt als waterbeken. En wij kunnen zeker in een bergachtige omgeving de beken door het land zien kronkelen. En nu is de ene kant op, dan de andere kant op. Als de Bijbel zegt dat de Heer het hart van koningen buigt, neigt, net zoals die waterbeken, dan betekent dat de koningen doen wat God in zijn raad besloten heeft. En de koning geeft hier toestemming om Naaman naar dat buitenland te laten gaan, omdat hij dat wil. Toen zei de koning van Syrië, ga heen, kom. Maar dan gebeurt er nog iets. Want Naaman krijgt verschillende dingen mee, nog steeds in vers 5. Twee dingen die hij meeneemt. Het eerste is een aanbevelingsbrief. De koning zegt, ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. Een aanbevelingsbrief. Dat had niet gehoeven. Die had Naaman niet nodig. Dat was wel de gewoonte in die tijd. Dat de ene koning aan de andere koning een verzoek deed voor zijn hoge dienaar. Maar dat had in deze geschiedenis toch niet gehoeven. En dan doet Naaman zelf nog iets. Of de koning, dat is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk hebben ze dat samen gedaan. Maar we lezen aan het slot van vers 5. Hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver. En 6000 sikkelen goud. En 10 wisselklederen. Als u dat even omrekent, dan is dat een ontzaggelijk groot bedrag. Een enorme schat geweest. Als ik de minimale berekeningen neem, dan hebben we het over 300 kilo zilver. Daar kon je in die tijd 400 tot 500 paarden mee kopen. Voor 1/5 van die hoeveelheid zilver heeft Omri ooit de berg Samaria gekocht. Dus daar kon je 5 bergen Samaria van kopen. Een enorm bedrag aan zilver. En dan omgerekend ook minstens zo'n 30 en misschien wel het dubbele 60 kilo aan goud. En dan nog 10 kostbare wisselklederen, feestklederen. Dat is wat Naaman mee krijgt van de koning, of in ieder geval meeneemt. En zo zien we hem dan reizen naar Naaman. Zo gaat hij de reis ondernemen met zijn ziekte, met zijn kwaal, met zijn nood, maar ook met die aanbevelingsbrief van de koning in zijn hand. En met ezels achter hem aan die beladen zijn met al die kostbare schatten. Goud, zilver, wisselklederen. Naaman en de koning van Syrië. Ze denken precies hetzelfde als wat veel Melaatse zondaren denken. Wanneer ze iets gaan zien van hun melaatsheid. Ze denken dat ze genezing moeten kopen. Dat ze genezing moeten betalen. Naaman nam deze dingen mee om geschenken te geven aan de koning van Israël, aan de profeet, aan andere mensen die zouden meewerken aan het grote wonder van zijn genezing. Maar hij zou het betalen. En voor zover dat niet werd uitgegeven onderweg, was het in ieder geval bedoeld om indruk te maken op het volk van Israël. Om te laten zien, zo rijk zijn we. Ik ben wel ziek, ik ben wel melaats, ik heb wel een kwaal. Maar dit is mijn rijkdom en dit is wat ik toch nog te bieden heb. Hoe vaak, gemeente, is dat niet? En u moet proberen om met mij die lijn even door te gaan trekken, want misschien gaat het over u. Misschien gaat het over jou. Hoe vaak is dat niet de gedachte bij iemand die iets gaat zien van zijn geestelijke melaatsheid tegenover de Heere, en die gaat inleven dat hij zichzelf niet redden kan, dat u denkt dat u in ieder geval wel moet betalen. En dat u gaat zoeken naar betaalmiddelen. Naar het betaalmiddel van het verbeteren van uw leven en het overwinnen van bepaalde zonden. Naar het betaalmiddel van veel ernst in het zoeken van de Here. Naar het betaalmiddel van een verbroken hart en een verslagen geest. En af en toe, dan telt u, om zo te zeggen, uw betaalmiddelen. En u weegt ze. Hoeveel goud, hoeveel talenten zilver heb ik al om te kunnen betalen? Weet u wat wij moeten leren? Weet u wat de prediking van deze middag is? Jesaja 55. Op de markt van vrije genade is het. Komt, koopt, zonder geld en zonder prijs. U hoeft geen betaalmiddel mee te nemen. U mag zelfs geen betaalmiddel meenemen. Aan de marktkraam van vrije genade worden mensen genodigd die niets hebben dan alleen maar hun melaatsheid, hun schuld, hun vuilheid, hun zonde. Mensen die zeggen, het ontbreekt mij aan alles. Kijk eens. Kijk eens naar die marktkraam van vrije genade. Wat ligt daar nu op? Het is ook nog niet zo heel lang geleden dat u daar met een andere gastpredikant bij hebt stilgestaan. Die kostbare waren. Dat goud beproefd komende uit het vuur voor straatarme zondaren. Die witte klederen, opdat de schande van uw naaktheid bedekt mag worden voor naakte zondaren. Die ogenzalf, om je ogen te zalven opdat je zien mag voor blinde zondaren. Bij de Heere is alles te verkrijgen. Hoe lang zult u nog doorgaan met te proberen om uzelf aangenaam te maken en op te werken voor God? Eerst moet ik weten dat ik uit, wel nee, helemaal niet dat u uitverkoren bent. Dat moet u helemaal niet weten. Er is nog nooit één zondaar tot Christus gevlucht met het besef op voorhand dat hij uitverkoren was. Er zijn alleen maar zondaren tot Christus en tot die markt van vrije genade gevlucht. Die zagen dat ze verloren waren. Dat ze melaats waren. Er is er nooit eentje tot Christus gevlucht die genoeg tranen had. En genoeg berouw had om te betalen voor zijn schuld. Komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Wijn en melk. Ja, maar ik moet die zonde er eerst wel onder krijgen. Dat is het betaalmiddel niet. Begrijpt u het goed? Als de Heere zijn genade werkt, komt er zeker een breuk met de zonde, maar alleen als een gave van de Heere. En daarom komt de nodiging vanmiddag dat u toch op reis zou gaan. Zonder al die betaalmiddelen. Zonder al die aanbevelingsbrieven. Onze tweede gedachte. Naaman en de koning van Israël. Vers 6. En hij bracht de brief tot de koning van Israël. En dan mogen we eerst een poosje meelezen in die brief. Vers 6. Zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn. Zie, schrijft de koning van Syrië, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. Die koning van Syrië heeft er dus helemaal niets van begrepen. Niets van Gods genademacht. En niets van het profetisch ambt. Die heeft gedacht dat de koning van Israël een koning was die zo wat hofprofeten aan zijn hof had. En dat hij die opdracht kon geven als koning. En dat hij kon zeggen tegen een van zijn profeten, nu moet u hem of haar genezen. En dat dat dan gebeurde door de macht van de koning. Dat was een heidense gedachte. En het was ook niet zo vreemd dat de koning van Syrië dat zo dacht, want koning Joram, die op dit moment in Israël aan de macht is, was ook een goddeloze koning. Maar het is in ieder geval wel zo dat de koning er niets van begrepen heeft, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En dan vers 7. Het geschiedde als de koning van Israël de brief gelezen had, als Joram die brief zo tot zich neemt, en we hebben eigenlijk alleen de kern van die brief overgeleverd gekregen, daar zal nog een inleiding bij gehoord hebben en een slot, maar dan scheurt koning Joram zijn kleren als een teken van ontzetting en van wanhoop. En dan roept hij het uit, ben ik dan God om te doden en om leven te maken? Om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Kijk, dat laat wel zien hoe ernstig die kwaal was van de Aman. Hij was, om zo te zeggen, levend dood. En nu staat die man voor koning Joram en Joram die voelt, ik moet hem genezen, dat is in ieder geval het verzoek, maar dat kan ik helemaal niet, dat kan alleen God. En dan roept Joram het in vertwijfeling uit, ben ik dan God om de een te doden en een ander leven te maken? En dan zegt Joram er nog iets bij, dan zegt hij aan het slot van vers 7, voorwaar, merk toch en zie dat hij, dat is de koning van Syrië, oorzaak tegen mij zoekt. Dat wil zeggen dat hij een aanleiding zoekt om weer oorlog te voeren. Want straks moet ik Naaman terugsturen, ik kan hem niet genezen. En dan is Naaman boos en dan is de koning van Syrië boos. En dan zegt de koning van Syrië, zie je wel, je wil niet, oorlog. Zie je, dat zit erachter, zegt Joram. We gaan vanmiddag ook even letten op Joram. Wat was dat voor een man? Wat kunnen we zeggen van deze reactie van hem? Joram was een pessimistische man. Een man die steeds weer het ergste dacht. Dit was de bedoeling niet van de koning van Syrië, om oorlog uit te lokken. Maar Joram legt het wel zo uit. Kijk, dit is nou een manier om oorlog te krijgen en straks hebben we oorlog. En dan? Dat is een trek, die ziet u in het leven van Joram meer in de Bijbel. Twee hoofdstukken eerder, in 2 Koningen 3, dan trekt koning Joram met twee andere koningen ten oorlog tegen Moab. En dan zijn ze 7 dagen onderweg en dan heeft het leger en het vee geen water meer. En weet u wat Joram dan zegt? Ik lees het u voor uit hoofdstuk 3 vers 10. Ach, dat de Heere deze 3 koningen geroepen heeft om die in de hand van de Moabieten te geven. Dus dan zegt hij, oh kijk, daar is het. De Heere heeft nu 3 koningen met hun legers in de ellende gebracht en nu verliezen we de strijd. Geen water, maar Joram denkt direct het ergste. Joram was een pessimistisch man, zouden wij zeggen. Die zag de dingen altijd van de ergste kant. Matthew Henry zegt in zijn verklaring, daar heeft die man zichzelf ook een hoop moeite mee aangedaan. Want mensen die woorden van een ander altijd maar op zijn ongunstigst uitleggen, die doen zichzelf een hoop moeite aan. Hij of zij zal er wel dit of dat mee bedoelen. Maar goed, als u nu pessimistisch bent, want dat kan ook uw karakter zijn. En dat is dan toch ook iets van het karakter waarmee de Heere mensen geschapen heeft. Zoals er ook mensen optimistisch kunnen zijn. Als u nu altijd pessimistisch bent, wat dan? Wat had Joram nu moeten doen? toen hij die brief kreeg. Toen hij die brief kreeg waar hij geen raad mee wist. Want hij moest iets doen voor zijn gevoel wat hij nooit kon. Hij kon die Naaman helemaal niet genezen. Maar wat had Joram moeten doen? Hij had die brief toch, net zoals koning Hiskia, voor Gods aangezicht moeten openvouwen. En moeten zeggen in het heiligdom, en al was dat heiligdom dan in Jeruzalem, dan in ieder geval in zijn binnenkamer. Heer, kijk eens, deze brief heb ik gekregen. En ik weet niet hoe het moet. En ik weet geen raad, maar bij u is toch raad. Wil u helpen, wil u een middel aanwijzen. Is dat niet de weg die gewezen wordt ook aan mensen die soms last kunnen hebben van pessimisme? Trouwens, het is ook de weg die gewezen wordt aan anderen die de dingen misschien veel optimistischer bezien. Is dat niet de weg als er dingen op ons afkomen van waarvan wij denken, hoe moet dat? Dat gaat boven mijn krachten uit, dat kan ik niet. Daar heb ik het vermogen niet voor. Om in plaats van in moedeloosheid neer te zinken, de brieven voor de Heere uit te spreiden en te zeggen, Heere, wil u, met eerbied gesproken, wil u meelezen? Hoe vaak is Joram niet bij ons, gemeente? Hoe vaak is Joram niet in ons? Hoe vaak proberen we niet zelf te worstelen en zelf de dingen op te lossen? Klagen we misschien, deze dingen gaan onze krachten te boven, we kunnen het niet. Zonder dat we de Heere erin betrekken. En we laten God aan zijn plaats. Dat is beschamend onderwijs vanmiddag voor u en voor mij. Dat we zo vaak die brieven voor onszelf houden. Daar ligt een duidelijke aanwijzing in Gods woord. Als u brieven krijgt, misschien wel heel letterlijk. Die brief van uw baas. Die brief van de dokter. Die brief van uw familie. Of van uw vriend of vriendin. Die brief die u de moed beneemt. Dat bericht waardoor u in moedeloosheid neerzinkt, dat u het voor God uitbreidt. Dat u hem om raad vraagt, die raad kan geven aan radelozen, die hulp kan geven aan hulpelozen, die hoop kan geven aan hopelozen. Joram, de ongelovige koning. Laten we ook nog even letten op Naaman, want over hem gaat het. Wat zal er door hem heen gegaan zijn als hij in dat paleis staat? Met hoop. Enerzijds met zijn kwaal. Met die vreselijke ziekte die over heel zijn lichaam uitgespreid is waarschijnlijk. Zo zelfs dat koning Joram spreekt over levend maken en doden. Maar Naaman die staat er dus aan de ene kant met zijn kwaal, aan de andere kant met hoop. Hoop gewekt door dat eenvoudige woord van dat dienstmeisje. Die profeet, die zal u van uw melaatsheid ontledigen. En is dat niet iets wat gaat weer klinken in het hart als een mens ontdekt aan zijn melaatsheid iets te horen krijgt? Door zo'n heel eenvoudig woord misschien van die reiniging die er bij de Heere te verkrijgen is. En dan trek ik de geschiedenis maar geestelijk door, dan komt er toch hoop. Maar daar staat Naaman met hoop. Maar ook met die aanbevelingsbrief als het ware nog in zijn handen. En met zijn schatten achter hem. En dan ziet hij hoe die koning van Israël zijn kleren scheurt. En hoe hij zijn wanhoop uitspreekt. En die wanhoop zou het kunnen dat hij in één keer overslaat op Naaman. En dat Naaman denkt, oh nee, Dit is een weg die helemaal doodloopt. Hoe dwaas ben ik geweest om te luisteren naar dat eenvoudige woord. En dat het voor de Naaman helemaal vastloopt en dat die aanbevelingsbrief misschien niet letterlijk, maar geestelijk uit zijn handen valt. Daar gaat al zijn hoop. Een reis gemaakt, het verzoek gedaan, maar het kan hem niet baden. Intussen is het God die alle dingen leidt en die Naaman ook leidt op een weg waarop hem de aanbevelingsbrieven uit de handen vallen. Is het al gebeurd, gemeente, bij u? Dat de aanbevelingsbrieven je uit de handen zijn gevallen. En je geen aanbeveling, maar alleen maar een aanklacht overhoudt voor de Heer. Heer, hier is een mens die het niet verdient. Die niets heeft. Daar gaat God, waar geen weg is, toch een weg openen. Naaman en de koning der koningen. Dat was onze laatste gedachte. Vers 8. Maar het geschiedde als Elisa de man Gods gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had. Dat gerucht is als een lopend vuur door de stad Samaria gegaan. De mensen hebben het tegen elkaar gezegd. Vanuit het paleis zo de straten van Samaria in en zo langs de huizen. Heb je het gehoord? De koning is in wanhoop. Er is een grote generaal van Syrië gekomen. En hij lokt oorlog uit met ons. En straks zijn we in de oorlog. En de koning, hij ziet geen enkel middel. Wanhoop. De koning zijn klederen gescheurd. Het land radeloos, de koning radeloos en het land reddeloos. En Elisa hoort het ook. En wat doet Elisa dan? Het geschiedde dat hij tot de koning zond. Elisa had zelf naar het paleis kunnen gaan. Dan had hij, om zo te zeggen, helemaal afbreuk gedaan aan de koning en wat de koning zojuist gezegd had. Dat doet Elisa niet. Elisa stuurt een boodschapper. Hij gunt de koning de gelegenheid om zijn fout te herstellen. Maar die boodschapper, misschien Gehazi, misschien een andere knecht, die boodschapper, die moet een tweevoudige boodschap brengen. Het eerste is een bestraffing. Koning, waarom hebt u uw klederen gescheurd? Waarom hebt u zo wanhopig gereageerd? Koning, is er dan geen God in Israël? Wil u dan de Naaman terugsturen naar zijn land met de gedachte, ja, wat de andere goden niet kunnen, dat kan de God van Israël ook niet? Is er dan geen God die raad kan geven aan radelozen? Heeft die God niet zijn wonderen in Israël betoond? En u moet daarvoor 2 Koningen 4 maar eens lezen. Dat is een verzameling van allerlei wonderen van de Heer. Heeft de Heer dat dan niet gedaan? Waarom hebt u uw klederen gescheurd? Waarom hebt u uw weg niet op de Heere gewenteld? Waarom hebt u uw nood niet voor de Heere neergelegd en uw hart voor hem uitgestort? Elisa bestraft het ongeloof van de koning. Dat is het ene. En dat moet ook vandaag vanuit het woord bestraft worden. Waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Dat ongeloof dat God verdacht houdt in zijn liefde, in zijn trouw, in zijn macht, in zijn bereidwilligheid om zondaren zalig te maken. Waarom hebt u uw klederen gescheurd. Aan wie, gemeente, moet het vanmiddag gevraagd worden? Waarom hebt u in wanhoop en in radeloosheid niet omhoog geblikt en uw nood voor de Heere neergelegd? Ja, dominee, is daarmee dan alles meteen opgelost? Nee, dat is het niet. Dat was bij de amen ook niet. Maar het is wel de weg die de Heere aanwijst. Het is wel de weg waarlangs de Heere wil leiden tot de reiniging. En zolang wij, gemeente, nog kunnen praten met elkaar over onze geestelijke nood en er soms ook nog hele mooie beschouwingen over kunnen houden in alle rust achteroverleunend, dan is het nog wel houdbaar. Maar als nood onhoudbaar wordt, dan brengt het op de knieën voor God. En dat is nodig. Wij kunnen zo heel rechtzinnig onbekeerd blijven en zeggen, ja, kijk, er moet een wonder gebeuren en we zijn allemaal verloren zondaar en we zijn allemaal meelaat door de zonde. Het is allemaal waar wat u zegt. Maar zolang wij het nog kunnen zeggen, achteroverleunend in onze stoel, geestelijk gesproken, op ons gemakje, dan is het in de oren van de Heere niet meer dan een vloek. Want God wil die dingen ten diepste maar vanaf één plaats horen. En dat is vanuit de verootmoediging en vanuit de nood. Onze knieën. Heere, hier is zo'n mens. Bekeer me. Zo zal ik bekeerd zijn. En natuurlijk, diezelfde dingen moeten ook gezegd en naar voren komen in de prediking. Dat is waar. Die moeten aangewezen worden omdat het woord van de Heer het zegt. Maar het is nodig dat we het voor de Heer en voor zijn aangezicht mogen beleven. Daar valt alle mooie praat weg. En daar blijft als het goed is een verbroken zondaar over met zijn melaatsheid. Maar ook een zondaar, mag u dat zijn, die de Heer niet meer kan loslaten. Kijk, en dan krijgt dat laatste woord zo'n grote waarde. Die tweede edelsteen, als ik het zeggen mag, in de prediking van Elisa. Vers 8, het slot. Laat hem nu tot mij komen. Dat is een evangeliewoord. Dat is wat Elia zegt. En dat is de boodschap die bestemd is voor die melaatse Naaman die geen hoop meer overhield. En uit wiens melaatse handen de aanbevelingsbrieven naar beneden dwarrelden. Laat hem nu met zijn melaatsheid, zonder die brieven, zo onrein als hij is, tot mij komen. In het Hebreeuws staat het er nog iets dringender. Laat hem toch tot mij komen. Daar klinkt de lieflijke nodiging in. Vertoont Elisa hier niet het beeld van de Heer Jezus Christus, die het vanmiddag zegt. Laat hem, laat haar toch tot mij komen. Gemeente, zo ruim mag de evangelieprediking vanmiddag klinken. Laat hem of haar, wie? Een blinde heiden, zoals Naaman. Wie? Een melaats mens, zoals Naaman. Wie? Een mens die geen aanbevelingsbrief meer overhoudt en alleen maar aanklachten overhoudt. Laat hem of haar tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat is diezelfde Heer Jezus Christus die die melaatse man aan zijn voeten kreeg. En die man mocht volgens de wet van nummer 5 helemaal niet aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomen. Maar zijn nood was te groot. En hij zocht een plaats aan de voeten van Christus. Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En weet u, als u op die plaats terechtkomt, daar valt alles zo wonderlijk mee. Want daar lezen we van de Heer Jezus dat hij niet op een afstand bleef staan, maar dat hij zijn hand uitstrekte en die Melaatse man aanraakte in al zijn afzichtelijkheid, in al zijn onreinheid. Christus raakt zulken aan en hij zegt: ik wil, word gereinigd. En terstond werd de Melaatse gereinigd. Laat hem tot mij komen. Laat haar tot mij komen. Het valt aan de voeten van Christus zo wonderlijk mee. Daarom, gemeente, wat is nodig dat u die plaats zoekt? Het is een zegen, het is tot blijdschap als u uw plaats mag hebben in dit kerkgebouw. Maar één plaats is nodig en dat is daar. Dat is daar, zonder betaalmiddelen, zonder brieven, aan de voeten van Christus. Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En u krijgt u in de evangelieprediking nog verlof om tot hem te vluchten. Permissie, zoals professor Wisse dat ergens noemt. Permissie van de genade om tot deze Christus te vluchten. Zou het mogen? Ik ben zo Melaats. Juist Melaatsen worden genodigd en geroepen. En Gods kind, na ontvangen genade, hoe vaak moet hij of zij het niet ondervinden? Dat al was er grote genade van de Heere in het leven, daar toch ook door mijn eigen schuld en door mijn eigen dwaasheid die oude mens der zonde is en blijft. En die oude mens van de zonde die is, als u het wil zeggen, zo helemaal Melaats. En die blijft ook helemaal Melaats. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Dus geen verontschuldiging voor de zonde. Want die oude mens moet bestreden worden. En die moet gedood worden. En die moet uitgehongerd worden. Die moet niet gevoed worden. Maar het is wel zo. Die oude mens blijft altijd Melaats. En daarom is het voor Gods kinderen nodig. Altijd weer die gang. En wat is het een wonder. Als ze weer mogen komen met hun overblijvende Melaatsheid bij die Christus die nu nooit moe wordt om zijn hand uit te strekken. Die zo gewillig is, die zo machtig is, dat geen zondaar, ook vanmiddag, te Melaats is om door hem genezen te worden. Dat hij zo gewillig is, dat hij juist Melaatsen als Naaman ontvangen wil. En hij zegt het: laat hem nu tot mij komen. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, past u dit woord, dit evangelie, diep in het Oude Testament verborgen, toe aan ons aller hart. Wil u het uitwerken, Heere, en wil u ons geven dat we niet alleen ontdekt worden aan onze zondekwaal, maar dat we ook op de roep van het evangelie mogen uitgaan en mogen komen tot die God die zalig maakt. En als ons alles ontbreekt, Heere, breng ons met ons gebrek en met ons gemis aan de markt van uw genade en onderwijs uw kinderen steeds dieper in die overblijvende melaatsheid, opdat ze gedurig zich voor u mogen verootmoedigen en de toevlucht mogen nemen tot de gekruisigde Christus en naar het eindperk van dit aardse leven mogen verlangen, waar u hen voorgoed van die overblijvende melaatsheid verlost. Heere, zo bidden wij om uw zegen. Wil u genadig vergeven al het gebrekkige en al het zondige, maar het past ons ook om uw naam te erkennen voor uw hulp en voor uw ondersteuning. Gedenk ons in de weken die voor ons liggen, weken waarin we elkaar als gemeente en dienaar van het woord naar alle waarschijnlijkheid niet zullen zien. Heere, wil u ons geven de rust die nodig is, maar ook dat we elkaar op de bestemde tijd weer in goede welstand mogen ontmoeten. En wil u zorgen en wil u geven wat nodig is aan de broeders die mogen voorgaan in de dienst des woords en ook aan de broeders die een preek zullen lezen. Heere, zegen uw woord. Bewaar ons voor de zonde, bewaar ons voor een onvoorbereid en onverzoend sterven. En hoor ons uit genade. Amen. Psalm 93, het eerste en het vierde vers is de slotzang. 93, de Heere regeert. En vers 4, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.